afgelopen week hebben gedaan een introductie op de Hebreeënbrief. Als het aan mij vraagt, zeg ik dat introducties op Bijbelboeken goed zijn. Ik geloof dat ze van toegevoegde waarde zijn. En waarom? Een introductie helpt ons namelijk om een overkoepelend beeld en achtergrondinformatie te krijgen over een boek of over een brief. Hierdoor kunnen we vanuit een goede basis en binnen de juiste context een boek of een brief vers voor vers gaan bestuderen ten opzichte van koud te starten in een brief of een boek en dan gelijk in het eerste vers. Dus nu hebben we relevante achtergrondinformatie en vandaag gaan we de verdieping in. We beginnen met de inhoud van de brief en we zullen dan behandelen vers 1 en vers 2. Dat is het alleen. Yes. Ik zou graag met jullie willen beginnen met het lezen van vers 1 tot en met 3. En laten we daarna bidden en vervolgens Gods woord gezamenlijk studeren. Dus Hebreeën 1 en lees vers 1 tot en met 3. Nadat God voorheen op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt, door zijn krachtig woord heeft, nadat hij de reiniging van de zonde door zichzelf tot stand gebracht heeft, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Laten we bidden. Almachtige Vader, we danken u voor uw woord, Heere Vader. We danken u voor het feit dat we samen bestuderen, Heere Vader, het gegeven woord door u, Heere. Ik bid om ons de rust te geven, om ons de kalmte te geven, om te luisteren naar wat u wilt spreken deze avond, Vader. Heere, geef mij ook de inzichten en wat ik net ook zei, Vader, de rust om te delen wat van u is, Heere God. Dank voor de voorbereiding. We bidden dit gezamenlijk. In Jezus Christus' naam. Amen. Het eerste waar ik ons aan wil herinneren, iets waar ik zelf niet omheen kon tijdens het voorbereiden van deze studie, iets waar ik persoonlijk veel meer besef van heb gekregen. En dit is ook meteen mijn eindconclusie voor vanavond. Het is dit. Alles draait om Jezus Christus. Alles draait om Jezus Christus. Letterlijk alles. Nu dat dat gezegd is, laten we beginnen. Het is opmerkelijk dat de Hebreeënbrief zonder aanhef, zonder gebruikelijke groet of een afzender begint. Nog zien we een opwarmer of een rustige opbouw in de brief. Maar de brief, het start daarentegen vrij direct en ook nog eens vanaf de eerste zin meteen met hele belangrijke theologie. Nadat God voorheen op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij erfgenaam heeft. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Deze eerste versen zijn ontzettend rijk aan fundamentele informatie. Uiteraard is Jezus Christus het centrale punt in heel de schrift, ook in de rest van dit Bijbelboek. En vanaf deze eerste verse zien we al dat hij vrij direct in een bepaalde mate van verhoging wordt neergezet. De schrijver, hij hint niet subtiel, maar Christus spat vanaf de opening van de brief al van de pagina's af. De schrijver, hij wint hier ook geen doekjes eromheen. Hij richt de aandacht meteen op Jezus Christus. En Christus wordt superieur neergezet, direct groot en direct krachtig. En we moeten dit niet missen, want de basis die hier wordt gelegd, zet ook meteen de toon voor de rest van de brief. En het is van toegevoegde waarde om vanuit een goede basis naar zaken te kijken. Een goede basis, het geeft houvast om een groter geheel te blijven zien. En het helpt ons ook om niet af te dwalen van dat groter geheel. Wat we ook gaan zien is dat de studie in deze brief ons overduidelijk gaat blijven wijzen op de superioriteit van Jezus Christus. Aan de Hebreeënbrief, het is Jezus Christus, keer Jezus Christus en nog eens Jezus Christus. Het is heel rijk aan Christus, Christus, Christus. Dus laten we ook met die gedachte deze verse gaan bestuderen. Oké, wat weten we? De brief is geschreven aan Joodse gelovigen die onder druk stonden om terug te keren naar het Jodendom. In plaats van vast te blijven houden aan hun christen zijn, of het christen zijn moet ik zeggen. Ze kenden de oude geschriften. Ze kenden de profeten van het Oude Testament. Ze kenden de voorvaderen. Die dingen waren namelijk belangrijk voor hen. En de schrijver, hij speelt in op het geloof, in de woorden die zijn overgeleverd aan de vaderen, met als doel hen te richten op het feit dat Jezus Christus juist de vervulling daarvan is en dat ze niet afvallig moeten worden. De schrijver, hij maakt duidelijk in de opening dat God voorheen vele malen en op vele wijzen door de profeten tot de vaderen gesproken heeft. Het eerste wat ik wil benadrukken en wat ik hoop dat we goed beseffen, is het volgende. Voorheen sprak God, staat er geschreven. Maar wat weten we over Gods wezen? Hij verandert niet. En er bestaat ook niet zoiets als de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Dus, lieve broeders en zusters, sta hierbij stil. We dienen een God die spreekt. Dat is wat we dienen. Daar waar het Oude Testamentische tijdsperk, waar hij in het Oude Testamentische tijdsperk sprak, spreekt hij nu nog steeds. We dienen een communicatieve God. Dat is wat we dienen. God sprak en de wereld kwam tot stand. We zien hier zo'n woord, het is hoogst autoritair. En naast dat hij actief spreekt, zien we ook dat God zijn schepping voortspreekt. Met andere woorden, de schepping openbaart wie God is. Met andere woorden, hij spreekt door zijn schepping heen. Laten we even bladeren naar Psalm 19. Psalm 19 en dan pakken we hem op vanaf vers 2. Ja. 19 vers 2. We lezen Gods woord. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon, dus zijn schepping spreekt over hem. dan wel zonder hoorbare woorden, maar zijn eer komt tot waarneming en tot uiting in en door zijn schepping. Laten we bladeren naar Job 12, alsjeblieft. En dan pakken we hem op vanaf vers 7. Job 12, vers 7. Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. Of spreek ik tot de aarde, en zij zal je onderwijzen, of spreek tot de aarde, en zij zal je onderwijzen. De vissen in de zee zullen het je vertellen, en let op, en wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de Heere dit doet. Dus hij wijst op zijn majesteit. Hij communiceert zijn grootheid door zijn schepping heen. Oké. De Bijbel vermeldt ook dat God vele malen tot mensen sprak. God sprak tot Adam, sprak tot Kain, Noach, Job, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes van mond tot mond. Sprak tot Joshua, Samuel, David en ga zo maar door. De Heer, hij sprak door de heilsgeschiedenis heen. En zijn spreken, het duurt voort. Hij spreekt nog steeds. Hij is nooit opgehouden met spreken. En dat doet hij door zijn woord, de schrift waar hij de ingever van is. We kennen deze verse, 2 Timotheus 3, vers 16. 17 leert ons, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus heel de schrift is Gods woord en we weten dat zijn woord niet ledig terugkeert. Dus heel de schrift bevat alles wat we nodig hebben om gered te worden en daarbij heilig te leven. Dus de conclusie is de Heere, hij communiceert. In communicatie zijn spreken en luisteren twee belangrijke processen die met elkaar in relatie staan. Niet spreken, het zorgt ervoor dat er niets is om naar te luisteren. Niet luisteren ondermijnt het doel van spreken. Het probleem is niet dat God niet spreekt. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat de mensheid hardhorend is of de neiging heeft om niet te luisteren. Veelal genoeg ook niet wil luisteren. Dat is wat het probleem is. En dit probleem, dat ik nu schets, dat is iets wat niet voor nu bijzonder is. We zien dit natuurlijk al sinds het begin. Vanaf het begin zien we dit. God spreekt in Genesis 2. En de Heere God gebood de mens van alle bomen van de hof. Mag u vrij eten, maar de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En wat zien we? Kort daarna, wat gebeurt er? En ze nam van de vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En hij at daarvan. God spreekt. Men luistert niet. Men luistert niet. Adam, hij was ongehoorzaam. Zoals we zien. Kain, ongehoorzaam. Mensen in de tijd van Noach. Mensen luisterden niet. Abraham heeft God een handje willen helpen. Uiteindelijk zien we dat Ismaël tot stand is gekomen of geboren is. Het volk van Israël, hardhorend. En het zou heel hoogmoedig zijn van ons als wij zeggen dat wij hier buiten vallen. Het zou hoogmoedig zijn van ons als wij zeggen, dit geldt niet voor ons. Wij zien onszelf hier niet in terug. Want ook wij zijn hardhorend, ook wij luisteren niet. Ons vlees heeft een eigen agenda. Ons vlees heeft een eigen agenda. We zijn wel geïnteresseerd in dingen die andere mensen zeggen. Men luistert heel goed naar zichzelf. Men luistert goed naar gevoel. Nou, ongelovigen uit sociale kringen, is waar men naar luistert. Naar beroemdheden luistert men. Men luistert naar politici. En waar stranden we uiteindelijk? Kijk, onder voorbehoud, een ongelovige persoon kan best praktische tips geven of advies op diverse vlakken. Het kan. Ik zeg niet dat dat niet kan. Maar wat we goed moeten beseffen is zo iemand, die persoon is niet geestelijk. Het zijn geen geestelijke mensen. En dit is het punt. Mensen zetten God op stil. Verzwakken zijn woorden. Of we laten zijn woorden aan ons voorbij gaan. Opdat de woorden van Gods vervangende dingen, dat we die dingen hoger stellen, dat we die dingen aannemen en of acht slaan op zulke dingen. En waarom? Omdat het prettiger voor ons is. Waarom? Omdat het gemakkelijker voor ons is. Omdat het lekkerder voor ons is. Omdat het voordelig voor ons is. Comfortabeler. Of wat voor andere reden dan ook je kan verzinnen hierbij. En trechter dit, waar heeft het mee te maken? Het heeft te maken met het feit dat we uiteraard zondig zijn, maar we laten dingen om onszelf draaien. We laten dingen om onszelf draaien. Ik voel me comfortabeler. Ik voel me lekkerder hierbij. Ik ben prettiger hieronder, et cetera, et cetera. Laten we doorgaan op specifiek dat vers. Nadat God voorheen op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Als we kijken naar dit vers, dan zien we dat God spreken is opgedeeld in twee tijdperken. 1. Voorheen tot de vaderen door de profeten, is wat we zien. 2. In de laatste dagen tot ons door de Zoon. En weer een herinnering. Dit wat we hier lezen, het gaat niet om ons als centraal punt. Dit heeft te maken met Gods heilsplan. Dit heeft alles te maken met Jezus Christus. Niet onszelf. Lezen in de tekst. Laten we kijken naar de eerste helft. We lezen dat God voorheen, en voorheen verwijst naar de tijd van het Oude Testament, vele malen en op vele wijze heeft gesproken tot de vaderen. Weer een kanttekening die we moeten meenemen. God heeft zich niet beperkt tot enkel spreken door de profeten. Hij heeft op veel meer manieren dingen die in Christus vervuld moeten worden zichtbaar gemaakt in de opbouw van de heilsgeschiedenis, waarin alles uiteindelijk samenkomt in Jezus Christus. Dus dat is belangrijk dat we die niet missen en die ook meenemen. Let op wat Jezus zei, gedocumenteerd door Lucas. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Lucas hoofdstuk 24, 44. Dus wat geschreven staat in de wet, de profeten en in de psalmen moest vervuld worden. Oké, laten we verder kijken naar God spreken. God sprak voorheen en dat deed hij vele malen. Wat wordt hier bedoeld met vele malen? Nou, om het accurater te definiëren, moeten we terug gaan naar de grondtekst hiervoor. Als we naar de grondtekst gaan, dan zien we dat de schrijver het Griekse woord polymeros gebruikt, wat ik ongetwijfeld verkeerd uitspreek, maar dat is wel het woord wat hij gebruikt. En dit woord komt overigens één keer voor in het Nieuwe Testament. En het betekent in vele delen of fragmentarisch. Dus het is iets dat uit veel delen of veel fragmenten bestaat. Stuk voor stuk, gedeeltelijk, maar niet volledig. En we hebben dit nu, als we naar de historie van het heilsplan kijken, dan kunnen we ook bevestigen dat dit klopt. Raadplegen we het Oude Testament, dan zien we dat God voor de komst van Christus zijn heilsplan gefragmenteerd aan de gelovigen openbaarde. Dus God maakte telkens, en dan wel vele malen, delen van het heilsplan bekend. We zien niet in de Bijbel dat één persoon destijds de volledige uiteenzetting van het evangelie had. Dat is niet wat we tegenkomen. Naast dat God het heilsplan in delen heeft geopenbaard, wijst de schrijver erop dat dit ook nog op variërende, dat hij dit ook nog op variërende manieren gedaan heeft. Denk aan visioenen, denk aan profetieën, dromen en dergelijke. Het Oude Testament, het is één geheel met het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is in het Oude verborgen en het Oude Testament is in het Nieuwe juist onthuld, juist geopenbaard. Technisch gezien is Christus in het Nieuw-Testamentische tijdperk aan het kruis gestorven, technisch gezien. Maar Gods woord leert ons dat het lam al voor de grondlegging van de wereld geslacht was. Het hele Oude Testament, het wijst op Jezus. Het is de voorbereiding op zijn komst. Het draait niet om allemaal verschillende losse events, losse ervaringen, losse gebeurtenissen. God heeft een plan en hij openbaart dat door de hele geschiedenis en door alle gebeurtenissen binnen het Oud-Testamentische tijdperk heen. Hij werkt door deze gebeurtenissen. Hij spreekt voorbereidend tot mensen, wijzend op de komst van Jezus Christus. Denk aan dingen als verschillende thema's en gebeurtenissen in het Oude Testament. Het offeren, de bevrijding van Israël uit Egypte, het verbond. Het zijn dingen die allemaal wijzen op Jezus Christus. Belofte, Genesis 3, vers 15. Na de zondeval, meteen, God zou een verlosser sturen, Christus. Of de belofte aan Adam in Genesis 12. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Christus. Symboliek. Denk aan het paaslam. Het wijst op Jezus. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En trouwens, met betrekking tot het paaslam. Net zoals Israël de botten niet mocht breken van het lam. Zo zien we ook dat er geen bot van Jezus Christus gebroken is. De bronzen slang die Mozes voor Israël oprichtte om hen van de dood te redden. Kijk wat Johannes schrijft in Johannes 3 vers 14 en 15. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De ark van Noach. 1 Petrus 3, vanaf vers 20. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, en dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Het tabernakel, denk daar ook aan. Ook diverse type beelden, denk aan Adam. Staat ook geschreven, de eerste mens, Adam is geworden tot een levend wezen. En laatste Adam tot een levendmakende geest. Mozes. Net als hoe God Mozes bemiddelaar van het oude verbond maakte, is Christus bemiddelaar van het nieuwe verbond. En kijk ook wat Mozes zei in Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 18 lees ik. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, Zoals ik zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Hoor hebt gevraagd hebt op de dag dat u daar bijeenkwam. Toen u zei, ik wil de stem van de Heere, mijn God, niet langer horen. En dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit hun midden en hun broeders zoals u, van hun broeders zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Melchizedek kent geen begin, ook geen levenseinde. Hij was aan de Zoon van God gelijk gemaakt, de eeuwig priester. Zie een typologie van Christus. Denk aan titels die op hem wijzen, zoals profeet, priester, messias, bemiddelaar. Verschillende voorspellingen, profetieën vanuit de psalmen. Jezus zou in gelijkenissen spreken, psalm 78. Ze zouden plannen smeden om hem te doden, 31. Zijn handen en voeten zouden doorboord worden. 22. Verlaten door God. Jezus riep met luide stem, riep hij ook, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij zou zijn geest in Gods handen bevelen. Zijn kleren zouden verdeeld worden en zijn kleed verloot. Profetieën van de profeten, door een maagd geboren, in Bethlehem geboren, uit Egypte geroepen, zijn diverse profeten. Mensen zouden naar hem luisteren, maar niet begrijpen. Men zou zien, maar niet opmerken. Hij zou wonderen doen, blinden laten zien, doven laten horen, kreupelen laten springen. Van hen die niet konden spreken, hen zou hij genezen. Hij zou veracht worden, verraden voor 30 zilverstukken en ga zo maar door. Dit zijn allemaal losse dingen die verschillende profeten hebben geprofeteerd. En we zien, God, hij openbaarde al deze dingen fragmentarisch in het Oude Testament. Dus deze dingen, het waren allemaal voorafschaduwingen van het spreken van God in de laatste dagen tot ons door de Zoon. En dat staat daarmee in contrast. Dus het Oude Testament, het is niet iets dat op zichzelf staat. Het Oud-Testamentisch tijdperk, mensen, het is een voorbereiding op de laatste dagen waarin God spreekt door de Zoon. We zien hier de laatste dagen. Ik kijk even, want volgens mij is dit versprongen op mijn oortjes. Nou, goed, ga ik nog goed net opnemen. Excuus. De laatste dagen, het verwijst naar het tijdperk van de Messias. De tijd van het nieuwe verbond, dus ook de tijd waarin wij op dit moment leven. God heeft tot ons gesproken door de zoons, is wat de schrijver zegt. En wat spreekt de Heere in Deuteronomium 18? We hebben het net ook gelezen. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied, zal hij tot u spreken. Ja, Jezus Christus, hij deed dat. Maar parallel hieraan is hij het woord waarover geprofeteerd was. Hij was zelf de boodschap. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Hij is de boodschap. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de boodschap. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Die zijn het die van me getuigen. Jezus Christus, hij is de boodschap. Christus is de boodschap. En nog iets om over na te denken. Kijk, Jezus Christus, hij weet alles. Geen enkel Bijbelboek in het Nieuwe Testament is door hem geschreven. Hij schreef geen brieven of verslagen die opgenomen moesten worden in de schrift. In plaats daarvan, hij leefde. Christus, hij leefde gewoon. Hij deed. Hij sprak. Hij was het onderwerp van ieder geïnspireerd woord dat was geschreven. Ieder geïnspireerd woord dat geschreven zou worden. Alles wat we momenteel hebben. Ieder geïnspireerd woord wat we momenteel hebben. Iedere brief, ieder boek, ieder vers in de schrift. Het gaat om Jezus Christus. En Christus, hij gaf ook de woorden. En er is geen profetische aanvulling meer nodig. Christus is alles. Christus is alles. En wat was zijn opdracht? Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. God, hij spreekt in dit tijdperk, spreekt hij door hem. Dat betekent dat hij het woord is. En ja, ik denkend hieraan, klikt het meer voor mij als ik denk aan de titel die Christus draagt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Willen we weten wat God spreekt over zijn heilsplan? Wat doen we dan? We kijken naar Jezus Christus. Dus willen weten wat hij spreekt daarover? Kijken we naar Jezus Christus. Je hoeft Gods stem niet op zweverige of mysterieuze manieren te zoeken. Want dat ding, het is niet vaag. Het is niet vaag. Wil je Gods stem horen? Kijken we naar Jezus. En luisteren we naar Jezus Christus. Het woord. Het is hem die hij erfgenaam gemaakt heeft. Van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Ook hiermee wijst de schrijver op zijn superioriteit. Hij is erfgenaam van alles. En dat betekent dat letterlijk alles hem toebehoort. En het begint bij het feit dat hij zelf alles gemaakt heeft. Laten we bladeren naar Johannes hoofdstuk 1. Alsjeblieft, en laten we lezen vanaf vers 1. Wat ik net ook al heb benoemd. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Alle dingen zijn door hem. Alle dingen zijn door hem. En naast het feit dat alle dingen door hem zijn, zijn ook alle dingen voor hem. Wat hij erft zijn niet slechts dingen van deze wereld of dingen die wij kunnen waarnemen. Het omvat veel meer dan dat. Laten we kijken wat Colossense 1 hem leert. Vers 15 en 16, en pak ik daarbij. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Vers 15. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, of machten, en let op, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Door dit op je in te laten werken, En echt te beseffen, krijgt de uitdrukking alles draait om Christus. Het krijgt zoveel meer zwaarte. Het krijgt zoveel meer betekenis als we naar deze dingen kijken. En het is echt zo. Het is geen fabeltje wat we lezen. Het zijn geen sprookjes of dingen die ver van ons afstaan. We leven in dit. Het is zo. En als je hier dan op mediteert, dan besef je ook meer en meer dat je er niet onderuit kan, dat jouw leven ook om hem draait. We zeggen die dingen wel heel vaak. Ja, mijn leven draait om Christus. Maar het is goed om echt te beseffen dat alles om hem draait. En daarbinnen vallen ook wij, daarbinnen valt ook ons leven. Het draait om Jezus Christus. En door dit vast te grijpen, door hieraan vast te houden, vervat automatisch het nut van heel veel dingen. Het nut van heel veel dingen die je dagelijks doet, waarvoor je opstaat. Dingen die je wilt gaan doen. Dingen die je over het algemeen in je leven wil. Dingen waar je over nadenkt. Ambities die je hebt. Dingen waar je naar kijkt. Maar ook dingen waar je druk om maakt. Die dingen hebben geen nut. Het draait niet om die dingen. Het draait om Jezus Christus. Veel dingen vervallen als we op die manier beseffend hierin blijven staan. Hierin blijven wandelen. En kijk even hoe de mens dit concept gepakt heeft en hoe de mens dit concept heeft ontvormd tot iets menselijks en dat ook heeft toegeëigend. We zien het op collectief vlak. Wat gebeurt er? De mens stelt zichzelf centraal. Kijk, alle doelen, alle ambities, alle ontwikkelingen die de mens collectief heeft om de beste versie te worden van het mens zijn. Alle hulpmiddelen. We moeten ook verder gaan. We moeten planeten moeten we veroveren of noem maar op. De mens stelt zichzelf centraal op individueel vlak. Wat gebeurt er dan ook? Dan wordt het dichtbij. Jij, ik, wij, we stellen onszelf ook centraal. Jij doet het ook, ik doe het. Maar kijk, het idee dat alles om ons draait, het idee dat dingen om de mens draaien, het concept, het is niet voor ons. Het is een goddelijk concept. Waarom zeg ik dit? Omdat het is enkel alleen van toepassing op Jezus Christus. Alles draait om Jezus Christus. We kunnen dat concept niet pakken en dat, ons, dat, dat tot iets voor onszelf maken. Die dingen draaien niet om ons. Christus, de hoogste ooit. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Vers 17. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Machtigheid. Der machtigheid. De Heer, hij is giga, hij is groot. En hoe verhoudt dit feit zich tot de volgeling van Christus? Hoe verhoudt dit feit zich tot jou en mij in hem? Hoe zijn we geborgen? Vers 18. En kijk een warm bad hier. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk gemeente. We zijn geborgen in het lichaam waarvan deze superieure God, Jezus Christus, die over alles heerst, om wie alles draait, het hoofd is. We zitten goed. We zitten heel goed. We zijn veilig. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nogmaals, we zijn veilig. We hebben zekerheid. Waarom hebben we dat? Christus, hij is het centrale punt van het universum. We zijn veilig. We hebben zekerheid, want alles draait om Jezus Christus. Die dingen, het is ontzettend overweldigend. Alle lof, alle eer, al het leven, ons volledige leven, niet een gedeelte daarvan, ons volledige leven, alles behoort hem toe. Alles is voor hem, door hem. En hij is ons genadig, deze God, waardoor we eeuwig leven in hem hebben. Mensen moeten dankbaar zijn. We hebben een privilege. We hebben gezien hoe God zijn woord vanaf het Oude Testament steeds, hoe dat steeds in delen wordt onthuld tot aan Christus in het Nieuwe Testament. En wat die mensen, de mensen die in het Oude Testament leefden, wat ze wisten over God is minder volledig dan wat wij, die in dit tijdperk leven waardoor God door de Zoon spreekt, nu weten. Het is een zegen. Het is een zegen om Jezus Christus zoveel meer, zoveel groter, in een veel bredere context te kunnen leren kennen. En daar komt ook nog eens bij dat hierdoor wij de Bijbel als een geheel kunnen begrijpen. Door de Bijbel als een geheel kunnen begrijpen. Om hem af te ronden. Ik begon net met het zeggen dat alles om Jezus Christus draait. Dat was het eerste wat ik wilde zeggen tijdens de aftrap. Het is het eerste waar ik ons aan wilde herinneren. En ik hoop ook dat wij herinnerd zullen blijven aan dit feit. Alles draait om Jezus Christus. Iets waar ik niet omheen kon tijdens de voorbereiding van deze studie. En ik hoop ook dat datzelfde voor ons geldt. Dat we collectief erkennen dat we niet om dit feit heen kunnen. En dat we ook ons handelen daarop baseren. Dat alles om hem drijft. Het is iets waar ik persoonlijk veel meer besef van heb gekregen. En ik hoop ook dat we gezamenlijk meer besef hiervan hebben gekregen. Dat alles om hem draait. Ik zei net ook dat ik al een eindconclusie had voor de avond. Afrondend blijft die eindconclusie hetzelfde. Ik ga het weer zeggen, we hebben het aan het einde veel gehoord. Maar alles draait om Jezus Christus. Alles. In Jezus' naam. Amen. Laten we bidden. Lieve Vader, we danken u voor het woord dat u heeft gegeven, Heere. Vader, we danken u dat de letters die in de schrift staan, dat het niet zomaar is, Heere Vader. De woorden, de combinaties van de dingen die u zegt, Vader, de zinnen die zoveel rijkdom met zich meebrengen, Heere Vader. We danken u dat we dit hebben, Heere. Vader, u had sinds de zondeval kunnen zeggen. En u had dat recht, Heere Vader. Dat de mens meteen verdoemd was. Maar wat heeft u gedaan? U heeft ons genade geschonken. En u heeft een redder voor ons gestuurd, Heere Vader. U heeft een redder voor ons gestuurd. En we danken u, Heere Vader, vanuit het diepste dat u dit heeft gedaan, wat maakt dat we ook zo samen kunnen studeren, dat we samen kunnen graven in uw woord, Heere, dat we uw woord kunnen delen, dat we getransformeerd zijn, Heere God. Het is allemaal uw genade, Heere Vader. Dank voor de overleveringen, Heere God. Vader, ik bid dat we niet beschaamd wandelen, dat we niet dat we onszelf beperken verder of angstig zijn of waar dan ook om dit goede nieuws te delen met andere mensen, Heer. Geef ons het verlangen om dit te doen, de vrijmoedigheid en de blijmoedigheid om dit te blijven doen, Heere God. Vader, we danken u nogmaals voor de avond, voor uw woord, volledig geïnspireerd door u, Heere God. We maken onszelf klein in alle nederigheid, bidden wij. In Jezus' naam. Amen.